Pepper van de Beek. De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? Hebreeën 13, vers 6. Vrees en onrust zijn geen aangename huisgenoten. Het is maar het beste om zulke een goeiere types niet binnen te laten wanneer ze bij jou op de deur kloppen onder het voorwendsel dat ze iets heel belangrijks te vertellen hebben. Hun woonplaats is het moeras van de prins van het duister en onze Heer heeft niets met hen op. Sterker nog, er wordt gezegd dat we in de Bijbel bijna 365 keer worden aangemoedigd om niet te vrezen, bang te zijn of ongerust. Dus dat betekent één keer voor elke dag van het jaar. Of het er inderdaad 365 keer staat, weet ik niet zeker, maar het idee staat onomstotelijk vast. En het mooie is dat één vreest niet van God al genoeg is om het hele duistere rijk van de vijand omver te blazen. Wees dus niet bang om te beginnen. Wees niet bang om iets te voltooien. Wees niet bang om ja te zeggen. Wees niet bang om nee te zeggen. Wees niet bang om verandering aan te brengen. Wees niet bang om fouten te maken. Wees niet bang om sorry te zeggen. Of om bang te zijn om op te komen voor dingen waar je in gelooft. Wees niet bang voor wat anderen zullen zeggen. Wees niet bang voor wat anderen zullen denken. Wees niet bang. En zo kunnen we nog wel 365 keer doorgaan. Waar je ook bang voor bent, bied je angst moedig het hoofd terwijl je Gods hand stevig vasthoudt. Hij staat aan jouw kant en staat klaar om je te helpen. En dat is een mooie gedachte om deze week mee te beginnen. Met de Heer aan mijn zijde heb ik niets te vrezen. Wat kunnen mensen mij doen? Psalm 118, vers 6. Gebed. Moge God de Vader ons zegenen. Moge Christus de Zoon voor ons zorgen. Moge de Heilige Geest ons verlichten alle dagen van ons leven. U, Heer, bent onze bewaarder van lichaam en ziel. Dat geldt voor vandaag. En het geldt voor morgen en tot in de eeuwen der eeuwen. Heer, voor u kniel ik neer in eerbied en aanbidding. Gebed van Saint Athelwold. Jesaja 9, vers 6. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Rots der eeuwen. Ook te vinden in de zangbundel van Johannes de Heer, 678. Rots der eeuwen, troost in smart, laat mij schuilen in uw hart. Laat het water en het bloed, vloeiend daar als levensvloed, mij tot heil zijn en tot kracht, tegen zonde, schuld en macht. Niet door eigen werk of kracht wordt uw heilige wet volbracht. Hoe ook het hart vol ijver gloeit en aan het oog een traan ontvloeit, het heil komt niet door mijn geween, gij, Heer, red mij, gij alleen. Niet spreek als offer, Heer. Klem me aan het kruis, houd meer en meer. Zie mij helploos voor u staan, naakt, onrein, o, kleed mij aan. Rots der eeuwen, heil fontein, geef gena en houd mij rein. De pelgrimstocht. Ik reisde ooit door een angstaanjagende dorre woestijn. Het hete zand gloeide onder de genadeloze zon en brandde in mijn ogen. Er was geen wolkje aan de hemel en mijn hele wezen snakte naar een verfrissende regenbui, maar die bleef uit. En zo trok ik verder, mijlenlang, vermoeid, dorstig en verlangend naar het einde van die eindeloze leegte. Maar toen begon het landschap te veranderen. In de verte verschenen groene vlekken. Hier en daar stak een sprietje gras de kop uit en uit de uitgedroogde aarde bloeiden plotseling tere bloemetjes op. Hoop ontwaakte, de reis naderde haar einde en nieuw leven, verfrissend en rijk, stond mij te wachten. Zo ervoer ik het eens letterlijk, toen ik honderden kilometers door een dorre en schijnbare eindeloze woestijn reed. Maar er kwam een einde aan en na verloop van tijd bevond ik me in een weelderig landschap, vol leven, kleur en schoonheid. En daar was de droogte vergeten. En zo is het ook met onze pelgrimstocht als christenen. De wereld is vaak als een dorre, vijandig woestijn en ze staart ons koud en meedogenloos aan. We hunkeren naar regen, naar levend water, naar troost en het nieuwe leven dat God beloofd heeft. We weten dat het daar ligt, ergens achter de horizon. De hemel lijkt soms nog maar een paar stappen bij ons verwijderd en toch zijn we er nog niet en blijven we nog even hier, reizend door strijd en pijn en zorgen. Maar wie goed kijkt, ziet dat de eerste grassprietjes al tevoorschijn komen. Kleine tekenen van hoop en leven van wat komen gaat. De hand van onze eeuwige herder houdt ons vast en onder zijn leiding zetten we stap voor stap door. Want de hemel komt dichterbij. Het is de plaats waar al onze tranen van onze ogen zullen worden gewist. Waar geen dorst meer is, geen pijn, geen strijd. En we mogen ons koesteren in de vreugde, de vrede en de eeuwige nabijheid van de Heer. Spreuk van de week. Kun je het zuchten in de wind horen? Kun je de zware stilte voelen die over de machtige bergen hangt? Het rustloze verlangen van de zee? En kun je het zien in het droevige ogen van een dier? Ja, er komt iets aan. Er komt iets machtigs en iets veel beters voor ons allemaal. Johnny Erickson Tada. Wanneer Christus mij naar huis roept, zal ik gaan met de blijdschap van een jongen die wegrent als de schoolbel eindelijk geklonken heeft. Adoniram Judson. Wanneer je hem niet kunt zien, vertrouw hem toch. Jezus is dichterbij dan je ooit hebt gedroomd. Max Lucado. Christus is heerser over alles. Er is dus geen enkele centimeter in het gehele gebied van ons menselijke leven waarover hij niet uitroept, dat is van mij. Abraham Kuyper. Een man die zich overgeeft aan zijn tomeloze emoties is als een man die een wild paard bereidt. Benjamin Franklin. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Ik zag onlangs een bloempot vol aarde, maar er stond geen bloem in, met een bordje waarop het woord Reseda stond geschreven. Er was echter niets te zien. Jezus zei, gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood. De wereld zal geen acht slaan op onze etiketten en onderscheidingen, maar wordt alleen getroffen door de bloem en de geur. Indien iemand de geest van Christus niet heeft, behoort hij hem niet toe. Het is de geest die mij levend maakt en mij helpt om afstand te nemen van de dingen die mij proberen weg te leiden van de juiste weg. Hoe moet het dan? Sommige dingen kunnen het best overwonnen worden door ze te verwaarlozen. Door ze aandacht te geven, voed je die dingen juist. Maar wanneer je ze links laat liggen, kwijnen ze weg en sterven ze af. Daarom moet ik bovenal de gemeenschap van de geest zoeken. Vriendschap met God vernietigt alles wat zich tegen de geest keert. Als ik in gemeenschap ben met de Heilige, kan niets mij verontrusten. Heer, wilt u mij helpen om tot een intiemere relatie met u te komen, waarbij uw aanwezigheid mij steeds dierbaarder wordt? Haal mij dichterbij, gezegende Heer, totdat ik in uw nabijheid en uw vrede, mijn vreugde en mijn kroon vind. Uit In the Silent Times. Jullie zullen mij aanroepen en weer tot mij gaan bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook mij vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Jeremia 29, vers 12 en 13. Zonde is een zwaar belast woord, maar het is in essentie nog altijd een gifslang. We geven graag mooie namen aan de zonde om die beter te laten klinken. Maar dan versieren we eigenlijk alleen maar de dood. Een scheikundige kan gif in een prachtige kristallen kelk stoppen, maar daarmee verandert hij de aard van het gif in geen enkel opzicht. Wanneer wij de zonde benoemen met filosofisch verhullende woorden en minder veel eisende termen zoals slimheid, handigheid, foutje, ongelukje, veranderen we alleen de fles. Maar de duivelse essentie blijft hetzelfde. En de zonde is ook een slang, omdat hij zo listig is. Hij kruipt vaak haast ongezien bij mij binnen. Een verraderlijk iets, en zijn listen zijn vol bedrog. Daarom zegt Jezus tot iedereen: waakt. Maar in Christus is de oude slang dood. In Christus werd de zonde gekruisigd. De boosaardige macht van de zonde is vernietigd voor hen die in Christus leven. Maar buiten Christus is de slang nog altijd bezig, kwaadaardig en moordlustig. Laat mij dan wonen in Christus, waar de zonde geen zeggenschap meer heeft. Jezus zei: een ieder die in mij gelooft, zal niet vergaan, maar het eeuwige leven hebben. J.H. Jowett. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste. Openbaringen 1, vers 17. Een van Wellingtons officieren aarzelde toen hij de opdracht kreeg voor een gevaarlijke missie in de strijd tegen Napoleon. Hij was bang, maar zei toen tegen zijn generaal: generaal, laat mij eerst uw alles overwinnende hand mogen drukken voordat ik ga. Dan kan ik de strijd aan. Zoek dan ook de handdruk van Christus voor alles wat je moet doen. Laat zijn hand rusten op jouw hoofd bij elke zware taak, elke strijd en iedere goede daad. Buig je hoofd voor Jezus in de dauwfrisse morgen, voordat je uitrijdt om de plichten en de gevaren van de dag tegemoet te treden, en wacht op de zegen van zijn handen. Het zijn handen die je bezielen met moed en kracht en die je aansporen om moedig en zuiver door het leven te wandelen. J.R. Miller. Uit het archief van Spurgeon. Johannes 16, vers 33. Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Toen deze woorden gesproken werden, stond onze heiland op het punt om zijn discipelen te verlaten om voor hen te sterven. Zijn grote zorg was dat zij niet al te zeer neergeslagen zouden worden door de beproevingen die over hen zouden komen. Hij wilde hun gemoed voorbereiden op de zware smarten die hen te wachten stonden, terwijl de machten der duisternis hun best zouden doen om hen neer te slaan. Maar Jezus, in wie oneindige wijsheid woont, die de verborgen bronnen van troost kende, sprak over zichzelf om zijn discipelen te troosten. Er bestaat geen krachtiger balsem voor het gebroken hart dan zijn aanwezigheid, en er is geen vertroosting die te vergelijken valt met zijn eigen persoon. Heb goede moed, zegt hij, ik heb de wereld overwonnen. Geliefde, ren naar Jezus in tijd van moeite of smart. Wanneer de zorgen van het leven je te veel worden en de weg zo lang lijkt, vlucht dan naar Jezus. Er zijn andere bronnen van vertroosting, maar zijn die werkelijk behulpzaam, bereikbaar of zelfs zuiver? Hoe groot de strijd ook mag zijn en uit welke hoek die ook kan komen, wend je onmiddellijk tot Jezus voor zijn alles vertroostende balsem. Uit de schatkist van het verleden. Ik sta voor de deur en klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Openbaring 3:20. Het volgende artikel werd geschreven door Charles Bradley. Hij leefde van 1789 tot 1871. De deur van ons hart kunnen we zien als de verschillende manieren waarop de ziel toegankelijk is, de delen of vermogens van ons innerlijk waardoor indrukken kunnen binnendringen. En kloppen op de deur, een beroep doen op die vermogens, ze aanspreken, proberen via hen toegang te krijgen tot het hart. Neem bijvoorbeeld ons verstand, ons beoordelingsvermogen. Christus klopt daarop door ons te laten zien hoe logisch en redelijk het is om hem binnen te laten. Het is niet alleen onze plicht, maar het is ook in ons eigen belang. Dan zijn er onze gevoelens. Ook daarop klopt hij. Hij zegt, ik heb jullie lief gehad. Ik heb mijzelf voor jullie gegeven. Hoe zouden jullie mij dan buiten kunnen sluiten? Soms spreekt hij onze hoop aan. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en belast, want ik zal jullie rust geven. Ik breng vrede tot de onrustige ziel. En soms klopt hij aan bij onze vrees. Hij zei, voor wie mij afwijzen, is er na de dood niets dan ellende. Denk er eens aan hoe je normaal gesproken iemand binnenlaat in je huis. Je hoort hem aankloppen, je loopt naar de deur, je maakt de sloten open en je laat hem gastvrij binnen als je met die persoon tijd wilt doorbrengen. En zo is het ook met ons hart. Van nature woont Christus daar niet. Hij is niet vanzelfsprekend aanwezig in onze gedachten en verlangens. Hij staat als het ware buiten, dichtbij, maar nog niet binnen. De deur van je hart voor hem openen betekent erkennen dat je hem tot nu toe buiten hebt gehouden en tegelijkertijd ontdekken dat hij nog steeds graag binnen wil komen. Het betekent dat je de grendels van je trots, je vooroordeel en ongeloof losmaakt en hem en zijn redding volledig verwelkomt. Korte anekdotes. Gelukkig zijn zij die vanaf nu sterven in verbondenheid met de Heer. Openbaringen 14 vers 13. Enkele jaren geleden maakte een bekende en alom gerespecteerde christen een reis door Europa, samen met een studievriend. In Parijs werd zijn vriend plotseling getroffen door een ernstige ziekte. Een arts van grote naam werd direct ingeschakeld. Na onderzoek vertelde die dat het om een zorgwekkende aandoening ging en dat de uitkomst grotendeels zou afhangen van de kwaliteit van de zorg. Maar op wie konden ze vertrouwen in een onbekende stad als Parijs? De arts noemde de naam van een bekwame verpleegster en voegde eraan toe: "Zij is de beste verpleegster die ik ken, maar ze is zeer gewild in de hogere kringen van Parijs en u, als buitenlanders, maakt waarschijnlijk weinig kans om haar hulp te krijgen." Toch aarzelde de christen geen moment. Hij liet meteen een rijtuig voorrijden en ging naar het huis van de verpleegster. Tot zijn grote opluchting trof hij haar thuis aan. In het kort legde hij de situatie uit en vroeg haar dringend om hulp. De verpleegster knikte instemmend, maar zei toen: "Voordat ik besluit om met u mee te gaan, mag ik u een bijzondere vraag stellen? Is uw vriend een christen?" "Ja, natuurlijk, absoluut," antwoordde hij. "Hij leeft met eerbied voor God. Maar mag ik u vragen waarom u dat wil weten?" "Meneer," zei ze, "ik was eens de verpleegster van de atheïst Voltaire tijdens zijn laatste levensuren. En eerlijk gezegd, dat was een vreselijke ervaring. Al kreeg ik al het goud in Europa, nooit zou ik nog eens een ongelovige willen zien sterven." Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan het water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijdens de droogte wordt hij niet gedeerd, steeds weer draagt hij vrucht. Jeremia 17, vers 7 en 8. Hemels perspectief. Een oude man lag op sterven. Zijn dochter had de plaatselijke dominee gebeld om met hem te bidden. Toen de dominee aankwam, zag hij een lege stoel vlak naast het bed van de man staan en hij vroeg hem waarom die stoel daar stond. De man glimlachte zwakjes en zei: "Oh, die stoel. Jaren geleden had ik zo'n moeite met bidden. Het voelde alsof ik tegen de lucht praatte. Toen zei een vriend tegen me: 'Zet gewoon een lege stoel naast je neer. Stel je voor dat Jezus daarop zit en praat met hem als met een vriend.' En dat heb ik gedaan. Al jaren praat ik tijdens mijn gebeden tegen die stoel alsof hij er zit. En weet u, hij zit er echt, ook al zie ik hem niet." De dominee was ontroerd en ze baden samen en daarna ging hij weer weg. Een paar dagen later belde de dochter op. Haar stem trilde. "Papa is vanmiddag overleden, maar er was iets bijzonders. Ik was even de kamer uit voor een kopje thee en toen ik terugkwam, vond ik hem. Zijn hoofd hing helemaal uit bed en rustte zachtjes op de lege stoel. Vreemd, niet waar?" "Nee, mijn lieve kind, dat is helemaal niet vreemd," antwoordde de dominee. "Want ik zal je vertellen hoe het zit." Een glimlach. Openbaringen 4, vers 9 tot 11. "Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in de eeuwigheid leeft, werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid. En ze leggen hun kronen voor zijn troon met de woorden: 'U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is.'" Een leraar vroeg eens aan zijn klasje: "Kinderen, als ik jullie een gouden kroon zou geven, wat zou je er dan mee doen?" Een jongetje stak direct zijn vinger op en zei: "Meester, ik zou de kroon aan mijn vader geven, om die te bewaren tot ik groot en sterk ben. Dan zou ik die weer willen hebben." Een ander jongetje zei: "Nee, ik zou mijn kroon lekker verkopen. dan zou ik al het speelgoed in de speelgoedwinkel kunnen kopen. Ten slotte zei een klein schuchtermeisje: Meester, ik zou met die kroon doen wat al die heiligen in de hemel doen. Ik zou die voor de voeten van de redder neerleggen en hem gaan aanbidden. Een oudere man loopt door het park en praat hardop met God. Heere, ik ben nu 83 jaar. Mijn knieën kraken, mijn bril is sterker dan mijn koffie. En ik ben vergeten waarom ik de trap opliep vanmorgen. Dan kijkt hij omhoog en hij voegt eraan toe: Maar weet u, Heer, wat ik nooit vergeten ben? Hoe goed u bent geweest, elke dag weer. Zelfs als ik u soms vergeten ben. Plots stopt hij glimlacht en voegt er zachtjes aan toe: En u, Heer, bent mij nooit vergeten. Dat is grappig. Een klein jongetje zit op zijn bed te bidden en fluistert zacht: Lieve Heer, mag ik u vragen of u mijn zusje Marge wilt helpen met haar toets? Mama met haar rugpijn en papa met al die stress op zijn werk? En als het kan, Heer, wilt u er dan ook voor zorgen dat ik morgen niet vergeten word bij de gymnastiek zoals vorige week? Dan opent hij één oog, kijkt omhoog en zegt: Heer, ik weet dat u alles hoort, maar voor de zekerheid laat ik mijn gebedslijstje ook nog even op mijn kussen liggen. Amen. Thank you.